Jongens van een jaar 14 hebben over het algemeen dromen en verlangens. En als het meezit in het leven, dan komt daar af en toe ook wel wat van terecht. In oorlogstijd loopt dat anders. De jonge Abraham de Lange, Abi, moet in 1942 alles achter zich laten. Vader, moeder, broertje. En moet zijn lot in handen leggen van hem tot dan toe onbekende helpers. Hij wordt opgenomen in een jong gezin in Wijk aan Zee. Je luistert naar deel 3 van de Drenthe Toen podcast en radioserie. Abi moet weg.
Ik heb toch uit zijn verhaal begrepen dat hij vertrouwen had op dat moment nog in het begin van de oorlog. Dat wel uiteindelijk wel goed zou terechtkomen en dat zijn ouders iets goeds voor hem hadden uitgedacht. En dat het toch een tijdelijk ongemak zou zijn. Niet wetende dat het jaren zou duren met alle verschrikkingen die in de tussentijd ook hebben plaatsgevonden.
Dus alle onzekerheden, jarenlang op de loop geweest eigenlijk, hè?
Ja, absoluut. Nou, de eerste fase ging eigenlijk nog best. Heeft hij ook wel hele positieve momenten beleefd. Heeft hij het eigenlijk helemaal niet zo slecht gehad. Want hij werd dus 's avonds opgehaald door August de Haan. Die nam hem mee naar Zandvoort. Daar moesten ze overigens na 1 of 2 maanden weg. Omdat de Duitsers de Atlantiekwal aan het bouwen waren. En die hele strook van huizen langs de kust, die moest tegen de vlakte. Maar toen hebben ze een ander huis in Maren gekregen. En is de hele familie verhuisd naar Maren. En dat was een leuke familie met 3 kinderen. 1 jongen was ongeveer even oud als hij. En daaronder kwam een meisje en daaronder nog een jongere jongen. En ze woonden aan de rand van een bos, wat hij ook heel leuk vond. Dus hij werd echt op een leuke manier verwelkomd in dat gezin. Hij had het daar leuk. Hij mocht ook veel buiten zijn. Mocht hout sprokkelen. Mocht allerlei karweitjes doen buiten.
En, hij zat niet opgesloten dus?
Nee. Hij zat daar niet opgesloten. In tegenstelling tot de andere adressen waar hij noodgedwongen heeft moeten zijn. Op zijn zoektocht naar vrijheid. Die 3 jaar heeft geduurd bijna. En die dus geëindigd is in Stadskanaal, waar hij ook met liefde is opgenomen, maar waar hij niet buiten mocht komen. En waar hij ook het enige kind was. En ook in een hele andere fase van de oorlog, nogmaals, waar hij al van uitging dat hij zijn ouders nooit meer terug zou zien. En waarvan hij ook dacht van, ja, hoe lang gaat dit nog duren? Dit kan nog jaren duren. En ook de kans dat je op een gegeven moment toch verraden wordt. Dus dat was een veel zwaardere moment in zijn leven, waar hij eigenlijk het perspectief helemaal onder zijn voeten was weggeslagen. Maar in die eerste fase, dus die heeft best lang geduurd, met de familie De Haan vooral in Maren. Heeft toch 1,5 of bijna 2 jaar geduurd. Daar heeft hij eigenlijk best een leuke tijd gehad. Hij heeft ook paddenstoelen leren zoeken. Dat vond hij ook heel leuk. Hij deed wat tuinieren, was veel in de bossen aan het spelen.
Voor een Amsterdams jongetje natuurlijk hartstikke mooi.
Ja, absoluut. Het was een openbaring. En die liefde voor bijvoorbeeld paddenstoelen zoeken heeft hij zijn hele leven lang gehouden.
Het gezin De Haan bestond uit een vader, moeder en 3 kinderen. Ze waren geweldig. Er waren 2 jongens en een meisje. De oudste zoon was ongeveer net zo oud als ik. Intussen ligt het meisje en een heel jong kind. Als het tijdens de maaltijd werd aangebeld, pakte ik mijn bord en verstopte ik me. De tijd in Zandvoort was erg kort, slechts enkele maanden. Daarna bracht ik ongeveer 2 jaar door in Maren bij het gezin, tot ongeveer 1943. Ik had geen voedselrantsoenkaarten, dus verzamelde ik veel paddenstoelen, wat later een hobby werd. Ik vond ook bramen en hakte hout. Ik probeerde altijd het beste te maken van mijn situatie. Ook al kwam ik uit een heel andere achtergrond. In die periode leerde ik veel.
Ik altijd in de herfst als paddenstoelen zoeken weer was, dan gingen we naar de bossen. En dan plukte die kanterellen en inktzwammen, geschupte inktzwammen. En hij wist perfect de goede van de slechte soorten, de ongezonde soorten, vergiftigde soorten te onderscheiden. En dan s'avonds werd er in een grote pan werden de paddenstoelen vers klaargemaakt. Hij heeft helemaal niet zo'n slechte tijd gehad bij de familie De Haan.
Maar Daar kwam dus ook een einde aan, want dat is...
Of, hij moest daar weg op een gegeven moment, na ik denk 1 jaar en 9 maanden. Doordat een veedief werd opgepakt in Maren. En die had ergens een kalf of een koe of wat ook gestolen. Die had opgepakt en die zei, ja, je moet mij niet hebben, je moet die onderduikers hebben daar verderop. En gelukkig, ook toen weer, was er een bevriende politieagent die dat hoorde en die onmiddellijk alarm heeft geslagen. En die heeft de ondergrondse gecontact. En een half uur later stond er iemand met 2 fietsen voor de deur en die zegt wegwezen. En toen begon een zoektocht door heel Nederland. Van adres naar adres, hier een nachtje, daar een weekje. Mijn vader denkt dat hij in totaal in de oorlog op 13 adressen geweest is.
Ik verbleef vervolgens op 13 andere adressen, waarvan ik mij er 11 herinner. Vanuit Maarn fietste ik door de bossen en over een pad naar Driebergen. Vandaag ging ik een week naar Wijk bij Duurstede en keerde toen terug naar Driebergen. Een slagersvrouw bracht me bij de trouworganisatie. Daarna nam ik de trein naar Assen. Dat is een avontuur waarbij ik op miraculeuze wijze vele malen checkpoints wist te passeren.
En dat was natuurlijk een avontuur eigenlijk zonder perspectief. Omdat je nooit wist hoe lang die oorlog zou duren. Dat kon nog jaren duren.
Wanneer houdt het op? Ja. Zeg, Jan-Willem van der Kolk heeft een onderzoek gedaan, een artikel geschreven over deze hele geschiedenis. Die kleine Abi die komt met de trein aan in Assen. En wat gebeurt er dan?
Ja, dan wordt hij weer even alleen gelaten. Hè? Maar hij moet zelf langs de controle in Assen. En hij glipt er langs. Abi die zegt later over dat hij een jongen was. En daar werd wat minder op gelet. Dus hij glipt langs de controle. En daar wordt hij vervolgens opgevangen door een koerierster. En die brengt hem naar de verschillende adressen te beginnen.
Weten we wie die koerierster was?
Nee, dat weten we niet. We menen wel een foto van haar te hebben. Hè? Abi die heeft een fotoalbum nagelaten. En op 1 pagina staan allemaal foto's van mensen die in de tijd dat hij in de Veenkolonie was, een belangrijke rol hebben gespeeld. Onder andere Jantina Groenwold. Aaltje Groenwold staat op een foto. En er staat ook een mevrouw op waarvan we de naam niet kennen. Tot op de dag van vandaag niet. En dat is waarschijnlijk diegene die hem geholpen heeft met zijn fietstocht door de Drentse Veenkolonie. Die heeft hem gebracht naar Gasselt en Nijveen, vandaar naar Gieterveen, Bonneveen en toen naar Stadskanaal.
Zeg maar die geheimzinnige mevrouw, hè? Je hebt die foto ook nog gepubliceerd. Ja. Mensen gevraagd, wie is dit? Dus geen antwoord gekomen. Hè?
Nee, we zijn wel dichtbij geweest. We kwamen wel in contact met de familie Dekker. Dat is een bekende. Er waren 3 zusters Dekker in Hogeveen, die couriersdiensten deden voor Johannes Post, maar ook voor T. Brouwer. En toen zei iemand van, het zou een van die zussen geweest kunnen zijn. Nou, familie geeft aan dat dat niet het geval is. En helaas zijn die zussen ook overleden. Dus we komen er gewoon niet dichterbij. Maar als we dat hadden gehad, een kans hadden gehad, dan was het vast een keer op het pad gekomen van die en die is het. Dus dat is tegelijkertijd ook wel best een beetje apart. Hè? Die mevrouw heeft hele belangrijke dingen gedaan, die koerierster. Ook met gevaar voor eigen leven. En niemand weet er eigenlijk van. Dat deed ze ook in alle leeuwte, in de schaduw, verrichtte ze dit soort belangrijk werk.
En dat netwerk, hè, waar die dan in Drenthe in belandt, hij komt daar aan. Is dat ook weer het netwerk waarin de familie Brouwer een grote rol speelt, de familie Post?
Ja, dat is het. Die netwerken die raken elkaar. Hè? Maar je hebt het netwerk Gieterveen, Gasselt en Nijveen, Stadskanaal. Dat hangt wel als een kluwe in elkaar.
Allemaal familie?
Vaak familie, of in ieder geval lid van dezelfde zuil. Zo lagen die verbanden allemaal. Dus men kende elkaar ook heel erg goed. Je deed alleen maar zaken met iemand die je echt helemaal vertrouwde. En dat waren familieleden en dat waren leden van de kerk. En ook niet allemaal trouwens. Dus ze wisten precies wie te vertrouwen was, wie je in de arm nam en wie niet.
Dan moet hij in Drenthe ook nog een aantal stations passeren. Ja. Hij komt zijn broertje tegen.
Ja, maar het lijkt erop dat dat toch min of meer toevallig is geweest. Zijn broertje was er al, Jack de Lange. Die zat bij de Koster ondergedoken. De Koster woonde naast de Geïnformeerde Kerk aan de Hoofdstraat in Gasselt en Nijveen. Die Koster had weer een relatie met dominee. En die Koster heeft hem, het Kosters echtpaar heeft hem tijdens de hele Tweede Wereldoorlog, een groot gedeelte van de Tweede Wereldoorlog geholpen en hem onderdak verleend. En Ebi kwam daar ook aan en is daar 1 nacht kunnen blijven. Hij moest toen verder omdat er geen plek meer was. De Kosters-echtpaar die hadden echt iets met Jack. Hè? Daar wordt ook van gezegd, van, die hadden ook de afspraak van als Jack zijn familie niet meer terug zou komen uit Auschwitz, zijn ouders in dit geval. Dan hadden ze hem voor hem blijven zorgen. Dat was
hem gehouden, ja. Had hij echt ook weer pleegouders gehad, zeg maar?
Nou, daar had hij in ieder geval ouders gehad waar hij op terug had kunnen vallen, ook na de Tweede Wereldoorlog. Want ook Ebi die zou zich over hem ontfermen. En dat zou ook een grote opgave zijn geweest voor zijn hele jonge jongen. Maar de Kostersfamilie had hem zeker niet losgelaten. Voordat ze wisten dat hij in goede handen was.
Maar Job, hij kwam zijn broertje tegen. En heeft je vader daar wel eens wat over verteld?
Ja, hij heeft er inderdaad iets over verteld. Ze waren natuurlijk heel verbaasd dat ze elkaar zagen. Hij vertelde onder andere dat zijn broertje al een dialect van het Gronings sprak, wat hij niet meer kon verstaan. Wat heel bijzonder was, want Jack, zijn broertje dus, die was daar pas een week of twee weken. Maar zij waren in de familie ontzettend taalgevoelig. En met name Jack, die was helemaal een talenfenomeen. En die was dus echt in die korte tijd van één of twee weken had hij dat hele dialect al volkomen onder de knie. En mijn vader zei, ja, ik had gewoon moeite om mijn eigen broer te verstaan. Want die sprak een andere taal.
Na 8 dagen daar te zijn geweest, sprak mijn broer, die een ongelooflijk vermogen had om talen op te pikken, al een dialect dat ik niet kon begrijpen. Hij vertelde me dat onze ouders oké waren. Mijn broer verbleef in Gassel te Nijveen, bij de koster van diezelfde kerk. Ik kwam terecht bij een boerenfamilie in Gieterveen. Het was een groot gezin op een grote boerderij. En er waren nog een paar andere onderduikers. Ik zat met anderen verstopt achter een muur van stro in een enorme schuur, gescheiden van het huis. Hier werd ik Piet genoemd.
Die familie Brouwer, hè? Die hadden dat Joodse jongetje in huis. En die leefde mee met hun christelijke gang door de week.
Ja, dat klopt. Familie Brouwer was echt een gereformeerd nest. En ongetwijfeld deden ze aan woord en gebed. En wat Abi daarover zegt, is dat hij ook op een gegeven moment in contact kwam met een dominee in Stadskanaal. Maar dat hij nooit het gevoel heeft dat er iets werd opgelegd aan hem. Dus hij was intrinsiek gemotiveerd om ook die kant te verkennen.
Dus hij werd niet met kracht bekeerd, zeg maar?
Nee, dat geeft hij duidelijk aan dat niet het geval is geweest. Dus hij is met heel veel liefde en toewijding opgevangen. Door een zeer gereformeerd gezin. Een gereformeerde moeder, een grootmoeder, Jantina. En door Aaltje, de zus van Tien.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Als je dan toch van iedereen verlaten bent en jouw Joodse achtergrond was niet per se heel sterk religieus van inslag, dat je misschien gaat afvragen van waar ben ik nou terechtgekomen?
Zeker, zeker als je puber bent, hè, en die leeftijd ook hebt. Maar wat ook heel waarschijnlijk is dat hij ook gewoon wel literatuur kreeg van Aaltje en van Jantina. Dat hij een keer de Bijbel aangereikt heeft gekregen om eens een keer te lezen, dat ligt echt voor de hand.
Dat sluiten we niet uit, nee.
Nee. Dus, en hij had natuurlijk heel veel tijd om te lezen en om zaken te verkennen. Ja. En nou ja, als je dag en nacht verkeert met de familie Brouwer, ja, dan word je in ieder geval wel aan het denken gezet, dat geloof ik wel.
Ja. Ja, zo'n geloofsmatig geïnspireerde familie zal je zelden tegenkomen, denk ik.
Dat denk ik ook, ja. Ze waren echt door en door gereformeerd.
Ja. Maar ze trokken ook de consequenties uit dat geloof door de vluchteling op te nemen.
Zeker, dat beschouwden ze echt als hun verantwoordelijkheid, als een vanzelfsprekendheid.
Christenplicht.
Ja, daar werd niet over getwijfeld. Dat deden ze ook. Met gevaar voor eigen leven, dat deed je gewoon. En ze zijn er meer ook families en gezinnen in de Groningen-Drentse veenkoloniën die dezelfde houding hadden. Je ziet heel vaak dat het via de families liep en ook via dezelfde zeil. Dus men ging ook om met verwanten. Van Aaltje is ook bekend dat ze ook schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog over bijvoorbeeld executies die hadden plaatsgevonden met geloofsgenoten. Dus ze waren van elkaars rijlen en zeilen wel op de hoogte.
Ja, het was een netwerk, zeg maar dan gebaseerd op familie en geloof.
Ja, en een zeer vertrouwd netwerk was het. Dus men wist precies wie aan welk persoon wat zou kunnen hebben.
Ja. Ja. Zeg maar, Job, nou heeft jouw vader dus als jongen in dat gereformeerde gezin meegeleefd. Komt toch wel enigszins geïnspireerd terug in zijn oude Amsterdamse leven. Heeft het stand gehouden?
Dat protestantse en dat religieus geïnspireerde leven. Nou, Aanvankelijk wel. Hij is dus niet voor niets ook theologie gaan studeren. Ik denk niet dat hij voor de oorlog had gedacht dat dat zijn richting zou worden. Maar door de oorlogsontwikkelingen en zeker de periode bij de familie Brouwer is dat wel zeker gestimuleerd. En ja, je gaat ook zoeken naar de zin van het leven. Als je helemaal met lege handen staat en je denkt dat je ouders ook zijn omgebracht. En je hebt totaal geen perspectief meer. Er is geen plaats meer in de ogen van veel mensen voor Joden in de wereld. Dan staat je leven wel op zijn grondvesten te schudden. Dus ik kan me die theologiekeuze voorstellen. Maar ja, hij moest op een gegeven moment, toch is hij geroepen tot het zakenleven. En daarmee is eigenlijk is hij weer tot de realiteit teruggekeerd. En ik denk als de oorlog er niet was geweest, dat hij ook direct in het zakenleven terecht was gekomen. Nu zat daar een meerjarige religieuze fase tussen. Maar hij is eigenlijk weer teruggekomen op het pad waar hij voor was voorbestemd, denk ik. Handel, veel relaties, contacten, mode, flamboyant, open. Dat was wel wat bij hem paste.
Ook bewuster Joods dan voor die tijd?
Ook, je bent wel met de neus op de feiten gedrukt dat je kennelijk Joods bent en dat dat iets bijzonders is of iets speciaals is, waar andere mensen eigenlijk vooral tegenaan kijken op een bepaalde manier. Dus je bent je daar zeker meer van bewust geworden door de verschrikkelijke ontwikkelingen van de oorlog. Maar hij is er niet religieus Joods van geworden. Eigenlijk is het leven gewoon weer opgepakt op dezelfde seculiere manier, niet religieuze manier, zoals het ook al voor de oorlog in zijn familie werd gedaan. Dus meer bewust ja, maar gewoon op dezelfde voet doorgeleefd.
Je luisterde naar deel 3 van de vijfdelige Drenthe Toen radio- en podcastserie Ebi Moet Weg. Techniek was in handen van Martin Fuller en de voice-over was de stem van Roy van Gol. Deze serie wordt gemaakt door Lydia Tuinman in samenwerking met Job de Lange en Jan-Willem van de Kolk. Deel 4 kun je over een week horen via de website van RTV Drenthe of de diverse podcast-apps.